Amen. Ja, we staan hier altijd inderdaad en dan denken we, och, iedereen kent ons wel. Zijn er mensen die mij niet kennen? Mooi. Ja, toch wel achterin. Nou, ik ben Anne-Jan Swieringa, ga hier al 15 jaar naar de gemeente. Ik mag de gemeente dienen. Ik heb hele tijd terug ben ik naar school gegaan, 14 jaar gestudeerd, medisch specialist geworden. Heerlijk gewerkt, 17, 18 jaar. Totdat op een gegeven moment door omstandigheden mijn werk stopte. Het bedrijf ging failliet, of werd failliet verklaard. Toen liep ik mee met collega's van, goh, we gaan iets anders doen. In een privékliniek gezeten, totdat die dingen ging doen die in mijn ogen ik niet kon verenigen met wat er in de Bijbel stond. Ze ging ook genderoperaties uitvoeren. Daar had ik zelf een probleem mee. Ik zeg, God, wat nu? Dus God was genadig aan mij en die zegt van, goh, ik heb een leuke baan voor je, moet je een stukje rijden. Dus dat heb ik gedaan in het zuiden van het land, een prachtig groot ziekenhuis. Alles gedaan wat ik mijn werk zou willen kunnen doen. Toen werd corona, budgetten naar beneden en ik stond voor de tweede keer op straat. Toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Tja, wat ga ik nu doen? Nou, als het in Nederland niet kan, geen ruimte is, dan ga ik naar het buitenland. Maar dat mocht ook niet. Mijn vrouw werd ziek. Daar heb ik een maand voor moeten zorgen. Dat ging allemaal goed. Gaat ondertussen heel veel beter met mijn vrouw, gelukkig, prijs de Heer. Maar het is wel zoeken van, wat ga je dan doen? Ondertussen heb ik een nieuwe baan. Een baan waar ik veel meer rust heb. Dat wil zeggen, ik hoef niet meer te vergaderen s'avonds. Ik hoef geen diensten meer te doen door de week of in de weekenden. En ik had ook in die periode gedacht van, ja, maar ik wil ook meer ruimte en meer tijd hebben om u te zoeken en te dienen. Dat heb ik allemaal gekregen. En zo mag ik ook hier weer vandaag staan. En dat is een kort stukje van wat mijn zakelijke deel, om zo maar te zeggen, geestelijk. Ja, daar kom ik ook uit en waar kom ik vandaan? Synodaal gereformeerd, heel lang geleden. Ondertussen via uiteindelijk tot geloof gekomen en gekozen, ongeveer 27 jaar geleden. En het grootste probleem bij mij toen was, jee, ik ben gered. En nu? Wat moet ik nu doen? Ik weet het niet. Ja, netjes naar de kerk gaan, je Bijbel lezen. En dat was het. Het ging goed. Maar wat is het nou werkelijk om te leven met God? Hoe is het om over die drempel heen te gaan en daarin te groeien? Nou, dat heb ik wel geleerd ondertussen. Mag ik ook vandaag een stukje wel vertellen. Als ik denk aan de vorige keer, dat is in augustus dat ik hier mag spreken, heb ik een stukje mogen vertellen over wie God werkelijk is. Over de ware aard van God. En de ware aard van God is zoveel beter dan jij en ik samen kunnen verzinnen. Als je gewoon begint te denken aan, ik heb het toen gehad, heel kort, over 6 dagen werd de aarde gemaakt, geschapen. Uit het niets. Nee, hij heeft iets ongelooflijk fantastisch erin gelegd, een vermenigvuldiging. Daardoor kunnen jij en ik nog steeds vandaag eten en drinken. En hebben we fruit en hebben we vlees. Omdat hij dat in 6 dagen al bedacht heeft. Hij is zo'n geniale planner, zo'n goede architect. Dat hij alles al had bedacht. Alles had hij al bedacht dat wij nodig hebben, vandaag al. Voordat we er überhaupt waren, had hij al bedacht. Hoe groot is dat? En ik heb toen heel snel door de stappen heen gegaan, in de stappen van zonder God, met de wet. En dan op een gegeven moment komt Jezus. Jezus is echt de turning point in de hele wereldgeschiedenis van alle mensen. Weten dat, zeggen dat wel, hè? Voor Christus, na Christus, zelfs de wereld gaat erin mee. Maar wat er werkelijk veranderde is wat hij heeft bewerkt in zijn leven. In zijn korte leven hier, in zijn korte leven hier heeft hij alles nog mooier, beter, fantastischer gemaakt dan we ooit kunnen verzinnen. Weer dan we kunnen verzinnen. Hij is voor ons, heeft hij het voorgeleefd om het eerst met God te leven. Kreeg de wind van voren, ging discussies aan. Maar bleef altijd trouw aan wat God had gezegd. Ook in zijn woord. Vervolgens sterft hij voor ons. Hij wordt gemarteld. Bloed voor ons verschillende keren. En vervolgens sterft hij aan een kruis. Nou, einde verhaal. Nee, dit was dé overwinning. Want daarmee had hij de volledige wet vervuld. Zodat alles wat erin staat, hem toegeworpen, hem gegeven is, zijn eigendom is. Alles. Alle zegeningen, alle goedheid, alle overvloed, alle genezing, alle bevrijding, had hij helemaal niet nodig. Want hij was van God, hij was God. Maar dat is wel wat hij beschikbaar stelt. Voor jou, voor mij. Als wij hem willen volgen. Ik weet niet of iedereen hem volgt hier. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Dus als je hem niet volgt, wat je volgen hebt, is dat je zegt, ik stop met mijn leven, wat ik nu heb gedaan. En ik ga naar hem, draai me om naar hem. En ik ga doen wat hij wil. Dus dat wil zeggen dat je stopt met je eigen plannen. Dat je stopt met je foute dingen, wat er in de Bijbel staat. En dat kan van alles zijn. Dat weten jullie heel goed. Dat hoef ik niet te doen, dat is heel fijn juist. Dat doet de Heilige Geest. Die zegt het nu al tegen je van, hey, misschien moet ik daarmee aan de slag. Daar bekeer je van. Laat je dopen. God zal zijn geest in jou geven. Dat wil zeggen, hij gaat jouw geest met zijn geest verbinden. En jij bent, zoals in Genesis staat, lichamelijk. Als jij man en vrouw bent en samen bent, word je tot één vlees. Zo word jij één geest met God. Ik zal je zo meteen de tekst geven. Dat is wat er verandert. Dat is wat het is om een nieuwe mens te zijn. En een nieuwe mens is echt heel anders dan daarvoor. Dat je dat niet bent. Je weet, we hebben het net ook al gezongen. Het is geweldig goed om van hem te zijn. Naar hem te volgen. Maar het snappen, het grijpen dat je een nieuwe mens bent in Christus. Dan moeten we met z'n allen nog wel een beetje in groeien, denk ik. Als een nieuw testamentisch geloven, dat bedoel ik dat je dus een nieuw mens bent. Zoals in 2 Korinthe 5 staat, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dan gaat het verder. Het oude is voorbij gegaan. Klaar. Af. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. En dit alles wat nieuw geworden is, en dat uit God is, dat is omdat jij één bent met hem. Dat staat in 1 Korintiërs 6, vers 17. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt één met hem. Wordt met hem één geest. Dus onthoud, als jij van Christus bent, je hebt gekozen, dan ben je één van geest met hem. Zijn er nog mensen die niet gedoopt zijn, die nog niet die stap hebben gezet tot een nieuwe mens? Kom straks even naar voren, dan zorgen we dat het vandaag nog gaat gebeuren. Ja, jullie lachen, maar het is ontzettend belangrijk, want anders ga je de rest niet volgen. Ga je de rest niet grijpen, ga je struikelen, ga je vragen stellen die niet nodig zijn. Denk je, hij is een beetje gek geworden. Want Gods grootheid is zoveel meer. Als jij van God bent, is jouw identiteit, als je die keuze hebt gemaakt, volledig in Christus. En als hij volledig in Christus is, heb jij geen eigen wil meer. Natuurlijk heb je eigen wil, je kunt altijd kiezen. Dat is Gods grote genade. Jij moet kiezen. Links of rechts, we hebben het nog gezongen. Kik heeft het nog gezegd. We moeten kiezen. Of Theon. Wat ga je doen? Want als je gekozen hebt, is hij jouw zekerheid. Hij heeft de wet vervuld. Alle zegeningen zijn van hem. In Christus mogen wij alles van hem ontvangen. Hij is ons hoofd, wij zijn zijn lichaam. Dus al die zegeningen zijn beschikbaar voor jou, voor mij. En die mogelijkheid is er om dat te grijpen. En als dat in het fysiek is, dat God in het paradijs, toen hij dat gemaakt heeft, al het fysieke geschapen heeft. Voor iedereen. Dan komt met een nieuwe mens, wordt het niet alleen verbeterd, maar krijgen we ook nog alle geestelijke zegeningen erbij. En als je denkt van, goh, ik verzin het over het fysieke, zelfs de Salomo zei het al, Spreuken 22, vers 4. Het loon van nederigheid, dat is de vrezen des Heren, God meer vrezen dan wie dan ook, omdat hij het gezag is, omdat hij de God van liefde is, omdat hij het beste met jou voor heeft. Het loon van nederigheid, dat is de vrezen des Heren, is rijkdom, eer en leven. En als je denkt, ja, dat zijn Salomo met al zijn wijsheid in het Oude Testament. Jezus zegt in Matthäus 11, vers 28. En let op wat er staat. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Dat willen we wel. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Dus het is een onderdeel van Jezus. Klein vraagje aan jullie, hoef je niet hardop te beantwoorden, maar denk eens heel even na over wat is veranderd sinds je hem volgt in jouw leven. Wat is er echt veranderd? Oude, nieuwe. Hou dat even vast, denk er zo even over na. En als je het niet kan onthouden, moet je het even opschrijven. Straks kom je er wel weer op terug. Een paar dingen die veranderd zijn als je van Christus bent, je identiteit in Christus hebt. Ik zei het al, je bent één van geest, 1 Korinther 6. Je bent een lid van het lichaam van Christus. Dat staat in 1 Korinther 12, vers 27. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt er deel van uit. Daar zijn we in de gemeente ook mee bezig. Ik word nooit meer veroordeeld. Nooit meer door God. Dus, Romeinen 8 vers 1, dus wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. En ik ben vrij. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8 vers 36. Ik kan alles doorstaan. God is trouw, staat er in 1 Korinther 10 vers 13. God is trouw en zal niet toestaan dat ik boven kracht word beproefd. Hij geeft met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Filippenzen 4 vers 13. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. En ik ben het licht der wereld. Efeziërs 5 vers 8. Eens was u duister, maar nu bent u licht door het bestaan in de Heer. En weet u dat u wijs bent in Christus? Vond ik wel een mooie. 1 Korinthe 1 vers 30. Door hem bent u met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. En uiteraard, we zijn heilig, ja, aan de gemeente van God in Korinthe, 1 Korinthe 1 vers 2. Geheiligd door Christus Jezus aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn. En aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Waar dan ook, bij hen of bij ons. En weet je wat nog gaver is? Dat geeft God ook nog eens een keer. We dachten, we hebben alles al gekregen, al met de schepping. Daarna komt er nog een heleboel bovenop met alle zegeningen die in het Oude Testament staan. En wat zegt hij dan? Ik heb de Heilige Geest. Dat houdt in dat ik directe verbinding heb met God zelf. Niemand hoeft daartussen door te gaan. Dat heeft Jezus geregeld met de Heilige Geest. Efeze 2 vers 18. Dankzij hem hebben wij allen door de geest, door een geest, Gods geest, toegang tot de Vader. En dan kom ik eigenlijk, wat is dan, wie ben ik? Wie ben ik in Christus? Wat is mijn positie? Efeze 2 vers 6. En hij heeft ons, God, met hem, Jezus, opgewekt en met hem, Jezus, in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus mijn geest die helemaal vernieuwd is, is verbonden met Christus, is één met Christus en is dus ook op hetzelfde moment als wij hier zitten, ook in de hemelse gewesten, daar bij God, bij Jezus. Daar wil ik wel wat dieper op ingaan, want als Jezus verheerlijkt is tot in de hemel, en geen naam dan zijn naam boven alle naam, hij zit op de troon, En als wij daar inderdaad met zijn onze geest verbonden met hem daar ook zitten. Ja. De derde hemel is wel heel hoog. Dat is wel heel diep, daar beneden. Probeer eens vanuit die positie te kijken naar de situatie waar je in zit. Waar je problemen liggen. En probeer te grijpen dat God, dat Jezus, echt zoveel groter is dan mijn berg, dan mijn probleem, dan mijn ziekte. Dan de dingen waar ik tegenaan loop, de dingen die ik moeilijk vind. De dingen waar ik word tegengehouden om te spreken. Kijk eens naar beneden. Moet je nou eens gewoon verzinnen dat jij in de derde hemel zit met God? Want daarin is onze kracht. De vreugde van ons, onze kracht zit in de vreugde van de Heer. En dat gaat heel anders. Als je dat weet, dan ga je inderdaad Gods woord lezen en zeg je, hey, maar als Gods woord dit zegt, oh, dat is mooi, dan kan ik daar weer mee verder. En als God zegt dat wij overwinnaars zijn, oké, dan moet je wel leren wat overwinnen is. Dan moeten we leren hoe we dat doen. Dat staat er allemaal in. Maar God zelf is groter, sterker, machtiger dan al jouw problemen of en vijanden. Sluit je ogen eens. Sluit je ogen eens heel even voor een moment en bedenk. Zoals Jezus verheven is door God in de hemel. En dat jij als nieuwe schepping het voorrecht hebt om erbij hem te zijn. Aan zijn voeten, met hem, één met hem. Fantastisch. De rust, de liefde. Kijk nou eens heel voorzichtig met je ogen gesloten naar beneden. Begin een klein beetje te begrijpen dat er met Jezus werkelijk alles mogelijk is. Jezus heeft voor ons geleden, is gestorven, hij is mishandeld. Hij heeft de wet vervuld. We mogen gezegend zijn zoals hij gezegend is. Of nou bevrijding, genezing, voorziening, openbaring en wijsheid van woorden, profetie is. Maar zoals je nu hebt kunnen bedenken, mag je ogen weer open doen hoor. Zoals je nu hebt daar geweest bent. In een kort moment. Dat is waar je moet zijn, altijd. Als er problemen zijn, dan moet je weer rennen naar God toe. Hij heeft alles voorzien. En als hij dat voorzien heeft in het fysieke, heeft hij dat ook gedaan in het geestelijke. Dat weten we. We zijn gezegend met alle zegeningen die klaar liggen in de hemel. Als wij als nieuwtestamentisch gelovigen nieuwe mensen zijn, zijn we zo ongelooflijk bevoorrecht ten opzichte van al die mensen die voor Christus hebben geleefd. Zo ontzettend veel. En ook voor de mensen die hem nu nog niet kennen. Wij kunnen hem leren kennen. En jouw geest is net zo perfect als die van Christus. Doe jij dan alles goed? Nee. Dat is waarom we onze denken moeten vernieuwen. Daarom moeten we onze hartverlangens veranderen. En laten parallel lopen met die van Jezus. Nou, dan gaat het je wel lukken. Als dat allemaal klaar ligt en je maakt het je eigen om te leven, dan kun je het toepassen. Ik denk dat dat wel iets is. Het is een mooi moment om God daarvoor ook te danken. Gewoon te danken, even een kort moment te nemen. Mag gewoon hardop. Gewoon danken voor wie hij is. Dank u, Vader, Heer, dat u Ja, dat u zoveel heeft voorbereid, Heer. Dat u zoveel heeft klaargelegd. Dat u zo'n voorzienend God bent. Dat u alles leidt, Heer. Dat u alles draagt. Dat u alles, alle werken die wij mogen in gaan wandelen al voorbereid heeft. Heer, u bent zo'n geniale architect. Zo'n geniale vader. Met zoveel liefde, Heer. Heer, u heeft zoveel geduld met ons. Heer, dank u wel voor uw grootheid, Heer. Dank u wel. Dan gaat zijn koninkrijk komen. Dan gaat zijn koninkrijk gaat komen. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En Gods koninkrijk, dat staat in Romeinen 14 vers 16, Marcus 9 vers 1, zegt Gods koninkrijk komt met kracht, inderdaad. En niet spierballenkracht, maar met Gods kracht. Met Gods overtuiging, met Gods ja, vloedstroom van genade en liefde. Die overtuigt, die mensenlevens veranderen, die mensen herstellen. En dat alles wil God door jou als persoon, heel persoonlijk, door jou heen werken. Op de plek waar jij zit, op de plek waar jij staat, op de plek waar jij werkt, waar je naar school gaat, waar je naar de sportschool gaat. Met mensen op het moment dat je die tegenkomt in de supermarkt. Dan wil God gelijk, bam, door jou heen werken. Weet je waarom? Omdat hij van je houdt. En hij wil gewoon niet alleen hebben dat je daar bezig bent waar we vaak mee bezig zijn met onze dagelijkse dingen. Nee, hij wil gewoon verder met jou. En we worden afgeleid. Ook ik word afgeleid. En als je ziek bent, word je zeker afgeleid. En als het pijn en moeite is, word je afgeleid. Maar daar is Jezus wel voor gestorven. Grijp ik het altijd? Nee. Maar dat is wel wat we moeten doen, dat ons daarna uitstrekken. Want als we dat niet doen, dan stopt het. Geloven we werkelijk wat er in Gods woord staat? Door we werkelijk te geloven wat in 11 vers 1 staat. Het geloof nu. Geloven in God. Vertrouw je werkelijk op God? Dat wat hij zegt meer waar is dan wat jij en ik kunnen zien, of voelen, of ruiken, misschien meemaken. Want als dat zo is en je durft het te geloven, dat wil niet zeggen dat het gelijk lukt. Maar je kiest ervoor, want daar gaat het om. Kies jij ervoor? En als jij je daarvoor kiest, dan komt de grote opdracht naar je toe. In Matthäus 28, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. En als hij alle macht heeft, wil hij dat door jou heen werken. Alle macht in hemel en op aarde. Dus ook hier nu. En dan hebben we een opdracht. Ga heen, onderwijs alle volken, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hen lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dan fantastisch. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Hij laat jou nooit alleen. Hij gaat je niet achterlaten, laat je niet in de steek. Hij is er altijd, of je dat nou wel of niet merkt. Wat anderen ook zeggen, dat kan niet. Hij heeft het beloofd. En als zijn woord waar is, nummer 21, God is geen mens dat hij liegen zou. Hij houdt zijn woorden en beloften. Als we dat weten, komen we nog maar precies bij de punt waar we wilden komen. Die heb je wel nodig, want als je daar niet kunt staan, als je daar niet, het lukt niet, wil niet zeggen dat je het niet wil. Als je dat wil, als nieuwtestamentisch gelovige, en je wilt je strek je daar naar uit, dan kun je de volgende stap zetten. Dan zul je sterk blijven staan in de storm. En een storm is wat meer dan een moeilijkheid of een heuveltje. Welke storm heb ik het over? We hebben het altijd over het deel wat ik nu heb gehad. Daar zijn we al te druk bezig mee, daar vinden we allerlei dingen van. En de een vindt het wel waar, de ander vindt het niet waar. Maar dat hebben we gewoon nodig, want anders kom je niet tot het deel waar God ook heeft gezegd, dat is ook je deel, dat is vervolging. Dat is het deel van een volgeling van Christus. Je zult vervolging krijgen. Als jij gaat doen wat hij zegt, als jij zijn woord gaat spreken, als jij zijn woord gaat delen, ga je vervolging krijgen. Mensen willen God niet, omdat ze hem niet kennen. Niet omdat ze direct boos zijn op God, of dat ze vervelend vinden, dat hij rare ideeën had. Ze kennen hem niet. Dus jij moet zorgen dat die ander God leert kennen. En ja, dan krijg je wel eens vervelende reacties. Om het maar een understatement te noemen. Zoals kinderen kijken, kleine kindertjes. Ja, je mag dat niet doen, je moet zo doen, je moet daar langs gaan. Vind ik niet leuk, zeggen ze. Als ze heel klein zeggen ze nee. De nee-fase. En dan gaan ze in discussie als ze wat ouder worden. Dat is heel goed, want het doet hun groeien. Dat is een beetje weerstand. Als wij vervolging gaan krijgen, moet je het eerste deel echt snappen. God geeft ons een doel in ons leven. Hij geeft de middelen. Hij heeft een leidraad gegeven. Hoe je het moet doen en hoe je het doel bereikt. En hij heeft de Heilige Geest gegeven. En de Heilige Geest is Gods geest. Is de geest van Christus. Hij is een trooster. Hij is een raadgever. Hij overtuigt de ander van Gods woord. Maar hij is jouw baas. Hij is jouw leidinggevende. Niet jij zijn vriend of zijn gelijke. Nee, jij hebt gekozen om God te volgen. Jij bent de Nieuwtestamentische Christus. Jij hebt je leven teruggegeven en uit het water gekomen in een nieuw leven in Christus. Verzegeld door de Heilige Geest. Hij heeft alle recht nu gekregen van jou om jouw leven te leiden, te sturen op zijn wegen. Het is niet heel vrijblijvend. Dat is niet, en dat is nou precies wat een papa moet doen of een moeder. Dat is niet omdat je boos bent. Dat is niet omdat je het jou lekker moeilijk wil maken. Maar ja, want, vraag me wel weer, wat moet ik dat doen? Nee. Dat doe je, dat doet hij, omdat hij weet dat je het zelf niet kan. En we hebben een heel boek vol, een heel Oude Testament, we hebben er een hele hoop wetten in staan. En eerlijk gezegd, als ik kijk naar de 10 geboden, waar onze eigen grondwet ook op gebaseerd is, is werkelijk echt niet ingewikkeld. Je mag niet stelen, je moet niet echtscheiden, je moet niet jaloers zijn. Dat vind ik nog wel een dingetje, maar is het nou echt heel ingewikkeld wat daar staat. En toch, ja, leugt je om best veel. Toch lukt het niet. Dat was het doel van de wet. Hoe verdorven ons denken is. Dat we dat eens achterkwamen. Dus daarom helpt God ons. Daarom wil hij ons helpen. Omdat hij weet dat wij gewoon het niet alleen kunnen. Omdat hij zoveel van ons houdt, heeft hij niet eens alles gegeven aan alle middelen, maar zelfs zijn geest die zegt, hey, kom, laat ik jou helpen. Heb je moed. Ik geef je moed. Ik help je om door te gaan. Ik help je om vol te houden. Om te zorgen dat je God blijft dienen. Daarom ook de belofte dat hij altijd bij jou is. Hij verlaat je niet, hij laat je niet achter. Hij is altijd bij je. Kun je altijd vragen. En als je die keuze niet hebt gemaakt, of als je dit niet gelooft, ja, dan wordt het volgende deel nog een beetje pittiger voor je. Je kunt het wel begrijpen, omarmen, dat is de volgende. Je zult het waarschijnlijk wel een beetje vreemd wegzetten. Weet dat Jezus jouw Heer is en gehoorzaamheid verlangt. Misschien zelfs wel, beter gezegd, eist. Zodat hij door jou heen kan werken. God is jouw Heer. Is jouw meester. Is ook je vriend. Hij wil heel dicht bij je zijn. Dat is jouw intimiteit met hem. Maar als jij in de wereld bent, in het slagveld, in de strijd, dan moet je willen, maar dan moet je blind kunnen vertrouwen op die God, op die Heer, op die generaal. Vervolging is een deel van het leven van een christen. Jezus zegt in Johannes 15, vers 20, een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze u ook vervolgen. Simpel, klaar. Niet een misschien, maar een feit. Timotheus 2, vers 3, vers 11 en 12, vertelt Paulus het aan Timotheus. Weet je, wat ik al niet aan vervolgingen heb doorstaan, en uit die allen heeft God mij verlost. En dan zegt hij, ook naar Timotheus en de anderen die daar zijn, en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Horen jullie dat? Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Geen misschien, geen maar, zekerheid. Heel lang heb ik Open Doors, Stichting Ondergrondse Kerk, organisaties die zich bezighouden met de vervolgde kerk, onze broers en zusters die het wel kennen, vervolging, die het moeilijk hebben. En dat is heel moeilijk, veel verdrietig voor hun, maar het is ver van mijn bed. En als je de gelegenheid hebt om eens met zo'n organisatie op reis te gaan, om de mensen te bezoeken, zet het je leven wel op de kop. Want het zijn niet zulke hele rare dingen. Het zijn dingen die ook hier in Nederland kunnen of gaan of steeds gebeuren. Als jij in een gesprek zit, als een paar voorbeelden wat er in Nederland is. Als jij de afgelopen maand, jaar, misschien twee jaar, hebt gezegd, ik sta achter Israël. Op je werk. Wat voor reactie krijg je dan? Op zijn minst krijg je de opmerking, je hebt wel een afwijkende mening hoor. Of, wat mij overkomen is, je hebt iemand, je probeert iemand te helpen en je legt uit van, hey, weet je, je hebt Jezus nodig. Ja, dat heeft hij gewoon nodig, dat heb je gedaan. Maand later komt de leidinggever naar mij toe, samen met degene die daarover gaat. Heb jij dat gedaan? Ja. Dat willen we je niet. En we hebben het besproken met de directie. Einde afspraak, einde opdracht. Of, wat ook in Nederland recent nog, dit is trouwens dit jaar nog gebeurd, september, filmpje op Insta. Staan mensen, ja, als je tegenwoordig gaat evangeliseren op straat, wordt dat altijd netjes aangevraagd, wordt dat via de overheid gedaan of de gemeente die het gedaan is. Mensen hebben daar recht om te staan, ook met de lawaai, om het zo maar te zeggen, of muziek, of met een luidspreker. En die mensen staan daar het evangelie te delen. En wat gebeurt, er komt iemand langs, er is een filmpje van, ik heb hem nu niet doorgestuurd, ik dacht van, dat duurt weer te lang. Maar er is iemand die spreekt gewoon rustig over Jezus en dan komt iemand aan, die pakt die dame bij de achterkant, gooit haar op de grond en trekt haar letterlijk aan de haren meters over de grond heen, alleen maar omdat zij Jezus vertelt. Dat is de tegenstander die persoon zoveel boosheid en haat ten opzichte van de liefde dat hij niet weet wie Jezus is, geeft. Maar dat is wel wat wij vervolging noemen. Vervolging is iets wat tegen ons gebruikt wordt, ons negatief beïnvloedt, omwille van Gods woord. Omwille van het dienen van Jezus. Vast hebben jullie ook wel gezien, er zijn regelmatig demonstraties, ook wel eens demonstraties bij Christenen voor Israël. Wat dachten jullie daarvan? Wordt je eigen pand, wordt gewoon als vereniging besmeurd. Ze gaan daar letterlijk lawaai zitten schoppen en doen. En krijgen ze nog toestemming voor ook nog. En dan loop je de deur uit. En dan word je, als de spreker die hier de woensdag komt. Nou, leuk. Dan word je bespuugd. Je auto wordt kapot. Deuken ingeslagen. Waarom? Omdat jij Gods wil doen. Omdat jij God wil volgen. Ook in Nederland is dit aan het beginnen. Is het in het openbaar komen. Wat dacht je van een man die Nederland heeft opgebouwd, buitenlander, nu 71 is, en tot zijn vreugde Jezus heeft leren kennen. Komt uit een ander geloof, een andere religie, maar heeft Jezus leren kennen. Houdt zich een beetje nog voor zichzelf. Maar de andere mensen die hem kennen, die weten dat. En wat doen ze? Laf. Omdat ze Jezus niet kennen of omdat ze overtuigd zijn dat het anders moet. Meppen hem in elkaar. Onverwacht moment, als het schemer is. Mooi symbolisch. Deze man kan nog wel lopen, maar is wel blind aan één oog geworden. Het staat op het media, wordt niet altijd in de mainstream gedeeld. Of, ook iets, afgelopen week nog, mooi stukje over abortus. Goed uitgelegd op Insta. Ik denk, oh, dat is leuk, ga ik delen op mijn status. Ik krijg een reactie, het filmpje is er niet meer. Wordt dus verwijderd. Niet door de persoon zelf, dat heb ik gecheckt. En wat dacht je van onze kerken? De politiek is heel hard bezig om ons als kerk te beperken wat we mogen delen. Als ik zeg nu hardop, en ze zullen het lezen of horen, God heeft geschapen man en vrouw en niks anders. Dan kan de inspectie binnenkomen lopen en ze is even overtuigen, want dat mag ik jullie niet leren. Dat hoef ik gelukkig ook niet, jullie lezen zelf de Bijbel. Maar ze lopen wel even door, naar achteren, naar het zondagdienst die daar is. Wat leren jullie deze kinderen? Die recht hebben ze nu. Kom wel heel dichtbij, mensen. Daarom is het zo belangrijk dat je weet wie jij bent in Christus. Als je dat niet zeker weet, hou je het niet vol. Je moet sterk staan in de storm. Door de storm heen. Niet alleen in de storm, maar er doorheen. Dus als je dat, je fundament goed hebt, dus het thema notabene. Als je fundament goed hebt, weet wat er in de Bijbel staat. Weet dat je God meer kan vertrouwen. Dan wat jij ziet, hoort of denkt of voorspeld wordt door andere mensen. Gods woord staat daarboven. Voorbeelden die ik noemde, ging dus elke keer steeds maar om Jezus. Omdat Jezus werd verkondigd. Omdat het over Jezus ging. Of over God ging. En als je denkt van ja, is dat wel Bijbels? Ik heb dan straks al een paar teksten gelezen. Leuk om te lezen samen. We willen graag weten hoe ging het in de eerste gemeente. Lees Handelingen. En als jij een gewone papieren Bijbel pakt, elke pagina die je omslaat, op elke pagina staat er minste één keer iets over vervolging. Paulus zegt in zijn brief aan de Galaten, of als je dan, ik ga even naar de Handelingen, als je dan kijkt. Petrus en Johannes, Handelingen 4. Ze werden gevangen genomen, verhoord, vervolgens verboden dat ze over Jezus mogen spreken, vervolgens gegezeld. Of Stefanus, hij werd gestenigd door woorden die hij sprak, door het volgen van Jezus, Handelingen 7. Paulus komt er regelmatig in voor, meerdere keren mishandeld, uit de stad worden gezet, gevangen worden genomen. Hij zegt zelfs in de brief aan de Galatenen, ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. Daag je uit, lees boekhandeling eens met de ogen op vervolging. Weet je, Ik zeg het expres even, want dat is de gemeente, dat is na Christus. Dat bedoel ik mee na het sterven en het verheerlijken van Christus zelf. Dat is hoe het in de gemeente, in het leven van de gemeente, in een nieuwtestamentische gemeente gaat. Voordat Jezus overleed, of vermoord werd, Matthäus 10, vers 25. Ik had je net ook al een vergelijkbare tekst gegeven. De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven de heer. Dus als hij wordt vervolgd, zullen ook wij vervolgd worden. Ja, de context is wel inderdaad vervolging. Want als je de vers ervoor leest, vers 24. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet beëindigd hebben voordat de Zoon des Mensen gekomen is. En dan vers 25, de discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en de dienaar zoals zijn heer. Dus we mogen, het gaat niet over wat we mogen doen of wat we worden, maar in dit geval in vervolging. Als Christus sterft voor Gods woord, hoeven wij niet meer te doen dat hij zegt dat we sterven voor hem. Het kan letterlijk zijn, zoals de discipelen overkomen is en nog veel meer martelaren. Maar voor die tijd mogen we leven. Als offer, levend offer, leven voor hem. Maar de tekst gaat verder. Dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis, Jezus, die heer is van jouw huis, van jouw tempel, van jouw lichaam, Beelzebul genoemd hebben, hoeveel meer zijn huisgenoten? Waarom hoeveel te meer? Omdat Jezus God is. Jezus' fundament is zo ongelooflijk stabiel, onwankelbaar. Hij is zo machtig en krachtig. Alle macht in de hemel en aarde heeft hij. Dat wil hij door ons heen werken. Maar ik ben God niet. Zo sterk sta ik niet als hij. Heb ik elkaar nodig. Daarom, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Wij zullen voor alles worden wijsgemaakt. En dan vers 26. Heerlijk. Wat zegt Jezus dan? Wees niet bang. Voor hen. Want alles wat vertelt, alles wat gaat gebeuren, zal openbaar worden. En als het openbaar wordt, zal God gerechtigheid geven. Als je er dieper op ingaat, wat Jezus sprak, dat wij vervolgd zullen worden. Een van de allereerste vergelijkingen of parabels die hij heeft verteld, ging over de zaaier. Nou, ik denk dat de meesten de gelijkenis van de zaaier wel kennen. Ik pik er één stukje uit. Vers 21, dat is van Matthäus 13, vers 21. Ik ga ook in Marcus 4 lezen, maar ik heb Matthäus gekozen. En evenzo zijn dit degenen in wie op steenachtige grond gezaaid wordt. Dus dat is een van de vier type gronden. Wat gebeurt daar? Als ze het woord gehoord hebben, ze horen wie Jezus is, dan nemen ze het in blijdschap en vreugde aan. Het wordt meteen met vreugde ontvangen. Maar ze hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn mensen van het ogenblik. Waarom mensen van het ogenblik? Het leuk en het goede en de zegeningen en alles wat God geeft en herstel en bevrijding en rust. Yes, dat wil ik. En ik volgens mij jullie ook. Maar als je niet wortelt, als je niet God leert kennen, als je niet zijn fundament ingaat, als je niet zijn woord gaat kennen, als je geen relatie gaat opbouwen en alleen maar daar blijft, dan word je niet gevoed. Dan ben je niet zoals die boom die geplant staat in stromend water, zoals in Psalm 1, waar het niet uitmaakt of het warm of koud is, maar zijn vruchten draagt. Waarom? Omdat hij geworteld is in Christus en verbonden is. Want als dat niet zo is, en ze geen wortel in zichzelf hebben, vers 21 verder, en mensen van het ogenblik zijn, als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen ze meteen. Dus als jij sterk wil staan doorheen de storm, moet je geworteld zijn. En er komt vervolging wanneer we Gods woord volgen, gehoorzamen en delen. Dat is niet een misschien, dat ik al zei. Het is een zeker weten. In het begin, een van de eerste dingen die gebeurde toen de vervolging ontstond, heeft God het ten goede meegewerkt. Alles wordt ten goede mee, werkt ten goede mee voor hen die God geloven. Die God geloven. En wat werd er gedaan? Er kwam vervolging. En wat gebeurde er? Rennen naar de volgende stad, zei Jezus. Dat deden ze. En wat gebeurde er toen? Ze konden hun mond niet houden, want ze wisten zeker, God is mijn kracht, Jezus is mijn verlosser. En ik weet dat alles wat ik doe voor hem is. En ik denk dat ze samen met Paulus hebben gezegd, leven is mijn Christus en sterven is mijn winst bij God. Want ik weet wie ik ben in Christus, ik weet waar ik heen ga, ik weet hoe ik bevestigd word, ik heb die diepe rust van binnen dat ik dat kan en durf doen. Dus zij spraken vervolgens, nadat ze vervolgd werden in de volgende stad, gingen ze weer Jezus delen. En ze gingen weer Jezus delen en weer Jezus delen. Dat noemen ze verspreiding van het evangelie over de toenmalige wereld in no time. In no time hadden ze het hele Romeinse Rijk. Als dat hetzelfde tempo is wat we vandaag zouden beginnen, met de huidige mogelijkheden, zou het eind van het jaar de hele wereld hebben bereikt. Halleluja. Paulus leert ons in Romeinen 8 vers 35 dat niets ons kan scheiden van Christus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Dus ook in vervolging is Christus, Jezus daarbij. Laat hij je niet alleen. Hebreeën 13 vers 5. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Maar als ik Romeinen 8 vers 35 lees, dan moet ik wel een beetje slikken. Want er staat niet alleen vervolging, maar benauwdheid, verdrukking, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Allerlei andere omstandigheden. Wij hebben gelukkig op dit moment nog een regering waar we dat soort dingen niet zo heel veel ervaren. Maar je zult maar in Noord-Korea wonen. Het eerste wat ze daar is dat hij gewoon slecht is voor zijn hele bevolking. Gewoon slecht. Niet voor zijn bevolking zorgt wat hij moet doen. Maar is dat vervolging? Nee, je hebt gewoon pech. Net als dat ik toen het bedrijf waar ik werkte failliet werd verklaard. Ik stond net als alle andere mensen gewoon op straat. Niet omdat ik christen was. Dus dat is geen vervolging, dat is gewoon een omstandigheid. Voor de duidelijkheid, in Noord-Korea worden de christenen ook heel specifiek daadwerkelijk achtervolgd, vervolgd, mishandeld en vermoord. En in kampen gezet, omdat ze christen zijn. Dus ik wil niet dat dat een vergissing is, dat mensen dat verkeerd zouden denken. Dat gebeurt ook daar. Daarom schrijft Paulus, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood en zijn we geregend als slachtschapen. In Romeinen 8 vers 36 tot 39. Het is niet mooi als je dat hoort. De ganse dag gedood en gerekend tot slachtschapen. En dan staat er, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem, door Jezus, die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons, jou of mij zou kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus tot ons gekomen is. Gaaf, hè? Dus als we ons denken dat we dus in Christus altijd in de hemel terecht kunnen, altijd contact kunnen hebben, en in die positie onze identiteit en onze zekerheid ook kunnen hebben, en je gaat dan kijken hoe jij zijn woorden mag delen, En dat er wel eens weerstand kan komen, of in andere woorden een heftige vorm vervolging, dan kun je blijven staan. Niet omdat het leuk is, omdat het goed is. Zodat andere mensen die jouw goede dingen en daden zien, God zullen verheerlijken op het moment dat er naar hun wordt omgekeken, zegt Paulus. Weet je nog hoe je het vol kunt houden? Alles is nieuw geworden. Voordat Jezus kwam, moesten de mensen, konden ze kiezen. Moesten ze eventueel, als ze bij het Joodse volk hadden, konden ze offers brengen. En dat was het. En een paar mensen, zoals in de Bijbel staat, die hadden hulp van de Heilige Geest. Of die kregen een engel voor zich. Hoe bevoorrecht zijn wij? Elke dag, elk moment, ook nu, op dit moment, kun je gewoon sluiten, ga je gewoon even naar God toe, naar Jezus toe. Want hey, wat klopt dit wel? Is dit wat u wil? Help mij. Alles is nieuw geworden. Je positie in Christus in de hemel, maar ook je relatie tot God, tot Jezus. Het is niet alleen maar een God ver weg. Hij is dichtbij, maar je hebt geaccepteerd wat zijn gezag is, zijn Heer is. In Johannes 2 vers 6, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Maar wat deed Jezus de hele tijd op de aarde, toen zijn bediening begon? Hij hield zijn mond niet, sprak alleen maar over het koninkrijk van God dat hij eraan ging komen. Dus vervolging is een onderdeel van het leven van elke christen. Moeten we er bang voor zijn? Nee. Nadrukkelijk nee. Jezus zegt in zijn bergrede, dat is het stuk vanaf Matthäus 10, vers 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gevolgd door, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt door te liegen en allerlei kwaad over u spreekt, omwille van mij. En als je dan kijkt wat Paulus heeft ervaren en schrijft aan de Filippenzen, want, let op, waarom hoef je niet bang te zijn? Want aan u is het uit genade gegeven, niet alleen te geloven in Christus, maar ook voor hem te lijden. Wat? Moet ik nou blij zijn met vervolging? Ja. Want dan weet je dat je op de goede weg bent. God zegent jou. Hij helpt jou. En jouw relatie met hem wordt alleen maar dieper. En lees dat maar in Handelingen 5 vers 41. Ik heb er straks al een stukje gehad over Petrus en de discipelen die opgepakt werden, gegezeld werden. En ze vervolgden hun weg met blijdschap. Het is een teken, een bewijs. Het is niet makkelijk. Het kan heel moeilijk zijn. Maar dan moet je dus even wel weer teruggaan naar wie God is. Die alles heeft voorbereid. De werken, de liefde, de kracht, de middelen om vol te houden. Om hem te delen. Dat is onze opdracht. En hij zorgt overal voor, dus wees niet bang hoe dit of dat zou moeten. Dat is wat zijn woord zegt. Hoe kun je daarop voorbereiden? 1. Wat de opdracht is die we allemaal hebben, is een heilig leven. Titus 2, heel mooi stukje. Titus 2, vers 7 en 8. Betoon jezelf in alles een voorbeeld van goede werken. Laat zien in het onderwijs dat het zuiver is, waarheid is, oprecht is. Spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven. Zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u heeft te zeggen. Je bent een levend getuigenis van wie Jezus is, van wie God is. Door goed te doen. Of 1 Petrus 2 vers 12. Hou uw levenswandel onder de heiden, onder de niet-gelovigen goed. Opdat, of wanneer zij die nu kwaad van u spreken alsof jij kwaaddoener bent, door de goede werken die u doet, God leren kennen en hem verheerlijken mogen op de dag dat naar hen omgezien wordt. En jij wil graag in de hemel komen en bij hem zijn en al het goede proeven hebben, maar hij vraagt wel wat van ons. Jezus vraagt zelf aan ons, Matthäus 5 vers 44, ik help u. Nee, dat staat er niet. Er staat, ik zeg u. Hij geeft een opdracht, een gebod. Heb uw vijanden lief. Zegen hen die voor u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Een totaal andere houding dan we leren in de maatschappij of op school of op het werk. Zo werkt dat niet. Maar dit is hoe God wil dat we willen. Dit is wat Jezus' woorden hebben gezegd. Zorg dat je fundament goed is. Dat je in Christus bent. Dat Hij jouw baas is. En niet dat je het zelf af en toe probeert. En dan kun je op een gegeven moment ook je verheugen in vervolging. Lucas 6 vers 22 en 23. Zalig bent u wanneer de mensen u haten. Wanneer ze u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen. Omwille van de Zoon des Mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde. Je bent je baan kwijt, je bent je familie kwijt. Voorbeeld uit Afrika. Je wordt uitgekotst, gespuugd, je hebt geen geld meer. Alleen de vegenlijf waar je hebt. En jij rent weg en je vlucht voor je leven. Dat is wat er gebeurt bij vervolging. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde. Als je niet je fundament, als jouw relatie niet goed is, scheuren vertoont, echt, ga je het volhouden. Maak er werk van. Want zie, uw loon is groot in de hemel. Ja, dat is ver weg. Nee, weet je nog waar we mee begonnen? Alles is nieuw geworden. God gaat je helpen. Hij geeft een uitweg en gaat je helpen veel meer dan je had gedacht. En als je vraagt aan de mensen in de vervolgde kerk, die zeggen dat ook. Dat God mij waardig acht om te lijden voor mijn Heer. Dat is echt alles op zijn kop. Maar door onze focus niet te hebben op wat ons overkomt als we vervolgd worden, maar te richten op Jezus en onze eeuwige toekomst, kunnen wij in zijn vreugde blijven. En kunnen we de vreugde des Heren, die je kracht is zoals in Nehemia staat, kunnen we grijpen en vasthouden. Romeinen 12, Paulus zegt weer, voor de duidelijkheid, Paulus, weet je wat hij aan vervolging heeft meegemaakt? Hij zegt, als je dat allemaal heeft meegemaakt, verblijd u in de hoop, zegt hij tegen Romeinen 12, vers 12. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in verdrukking en volhard in het gebed. Blijf in contact met Jezus. Door te brengen met God, je blijft groeien en dus je hoop. En Paulus, we hebben heden ten dagen triestig genoeg al heel veel voorbeelden van vervolging. Paulus had 3 keer schipbreuk geleden. Hij heeft 5 keer 40-1 slag gehad. Zweepslagen. Maar vaak wel met lood of met ijzer verzwaard. Hij is gestenigd, voor dood achtergelaten. Slechte dingen over hem gesproken, in de gevangenis geworpen. Hitte en kou heeft hij gekend. Door waterstromen meegesleurd. Door broers of zussen als leugenaar worden uitgemaakt. En toch zegt hij aan de Korinthe, want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Het liefst zal ik dan eerder roemen in mijn zwakheden. Waarom? Omdat op mij komt wonen de kracht van Christus. Wauw, als je dat zeggen kunt. Je moet weten dat God altijd goed is. En is dat wat je overkomt goed, recht, gerechtigheid, zoals het zou moeten? Nee. Maar jouw leven is niet van jou meer. Je hebt een opdracht. Je bent een soldaat in Gods koninkrijk. Een ambassadeur. En soms hebben we de luxe, mogen we aan tafel zitten met Jan de Man. Of met belangrijkere mensen die invloed hebben. Soms word je letterlijk gemarteld. En moet je sterven in die rol. Maar hij is daar ook bij. En ik heb zelf het... Ik verwacht gewoon dat hij, als er zoiets zou gebeuren, dat hij werkelijk bij jou is. Dat je het vol kunt houden. Want dat is waar je voor gekozen hebt. Dat is jouw relatie. Hij laat je niet in de steek. En als je denkt van, ja, maar daar heeft hij niet aan gedacht. Kom aan. 6 dagen heeft hij de hemel gemaakt. En nu 6000 jaar later kan jij en ik nog steeds een appeltje eten en een stukje vlees eten. Hij is zo geniaal, zo goed. Hij heeft er alles al aan gedacht. Hij liegt niet. Moeilijke tekst, die zegt Paulus er ook bij in 1 Korinthe 10 vers 13. Meer dan menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is trouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Er is altijd hoop, er is altijd een uitweg met God. Dan zegt Paulus inderdaad in de tekst wat ik al eerder zei in de Filippenzen. Want het leven voor mij is Christus en het sterven voor mij is winst. Maar blijf ik leven, dan betekent dit meer vruchtbaar werk. Maar of ik nu leef, ik ben bij Christus, of ik sterf, ik ben bij Christus. Zo ben je altijd verbonden. Zullen we samen gaan staan? Ik wil graag met de woorden van Paulus uit Efeze 1 samen met jullie bidden. Vader, Heer, ik wil u bidden, Heer, dat u ons meer openbaring geeft van wie u zelf bent. Vader, wilt u ons helpen, Heer? En ik zou bidden, Heer, ook met uw woorden, Heer, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, dat hij die geeft, u, de geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van Jezus, in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop is van zijn roeping. De roeping van Jezus. Wat was de roeping van Jezus? Redding voor iedereen. Herstel en alles wat ik mocht bespreken al. Weten wat de hoop van zijn roeping is. Wilt u dat aan ons openbaren, Vader? En dan staat er verder wat Paulus zegt. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Vader, wilt u het helpen, Heer, dat we mogen grijpen wat die rijkdom is in de erfenis. Naast het eeuwige leven, alles wat u heeft klaargelegd, Heer, in de zichtbare en onzichtbare wereld. En dan gaat het nog verder. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. En aan wie? Aan ons die geloven. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u echt dat wilt openbaren in ons hart, in ons verstand, in onze ziel, in onze geest, Heer, dat we mogen grijpen, mogen weten wie u werkelijk bent, hoe goed u bent, en dat u altijd bij ons bent, Heer, en dat u altijd in alles helpt. U heeft de wegen voorbereid, u heeft de uitkomst gegeven. Heer, wilt u ons helpen, Heer, ons vertrouwen om te doen vergroten. En die grootheid, die alletreffende grootheid, beschrijft hij nog eens. Als hij verder gaat hier, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Nou, zijn macht is alle macht in hemel op aarde. En dat heeft God gewerkt in Christus Jezus toen hij hem uit de doden opwerkte. Naar zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Halleluja, boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij. Elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende. Dus ook in onze tijd. Alles. overtreffende grootheid van zijn kracht. En hij heeft alles, alle dingen aan zijn voeten onderwerpen. Aan hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Alles ligt in onder zijn voeten, maar ook aan onze voeten als we op hem vertrouwen. En de gemeente is zijn lichaam en een vulling van hem die in alles vervult. Jij, Nieuw Testamentische gelovigen, wees dapper, wees sterk, wees moedig. Want je bent een held. Amen.